Audiohuis.
Hey man. Hoe is het?
Morgen.
Goed?
Met jou?
Oh, lekker ketting.
Ja, thanks. Hey. Goed je te zien.
Je denkt, ik ben bezig met mijn...
Geaardheid?
Ja,
gelijk. De meest gay ketting die er is.
Ja, ik zie het zatje weer van deze.
Ja, dankjewel.
Gingen wij nou een rondje lopen?
Ja, dat kunnen we doen. Ik kan even pakken.
Ja, dat... Toen ik 17 jaar was en van mijn middelbare school de passie afkwam... ging ik naar de Hogeschool Rotterdam om de oriënterende propeduizen gedrag en maatschappij te volgen. OPGM. Nu heet die studie Social Work. Hier ontmoette ik voor het eerst mensen die niet christelijk waren.
Kijk, zullen we zo over...
Ja, ik volg jou gewoon.
Ja, dat is beter. Zo.
Iemand zoals Pascal.
Jij kent het hier en ik niet. Ja. Tenminste, niet meer.
Nee, is dat allemaal weggevallen?
Ik kwam met mensen in contact die een andere levensstijl hadden. Een voor mij, tussen aanhalingstekens, foute levensstijl. Die alles zouden doen wat God verboden had. En ondanks dat het anders bleek, ging ik daar volgens mij niet goed mee om.
Ik heb dus het gevoel, in die tijd was ik nog best wel gelovig. Ik weet niet of je dat nog weet ook.
Ja, ik weet het wel. Maar dat is semantisch. Ik weet gewoon inhoudelijk dat dat zo is.
Ja. Ik heb dus het idee dat ik in die tijd echt heel homofoob was. En ook richting jou eigenlijk.
Ja, dat zei je inderdaad. Maar ik ben vooral benieuwd van, wat is dat dan? Weet jij, gedragsmatig of wat is dat concreet?
Ik zat vooral in de ding van, je mag wel homo zijn, je mag het niet doen.
Oh, je mag niet praktiseren.
Ja, je mag niet praktiseren, dat. Ja. En ook wel van, je weet ook wel dat wat je doet, dat het eigenlijk niet oké is.
Oh.
En dat dacht ik
echt.
Ja.
Oh, dat kan ik me helemaal niet herinneren.
Nee,
ik heb dat niet zo gevoeld, nee.
En hoe ging jij er dan mee om als je bijvoorbeeld wel het idee had dat je homofoob werd benaderd?
Ik weet het niet eigenlijk. Ik denk dat ik dan meer het contact uit de weg zou gaan. En daarom vind ik dit een interessant gesprek wat wij hebben. Want dat ben ik op de een of andere manier niet gaan doen bij jou. Ik had nooit het idee dat die Ruben die daar links achter mij zat... daar een soort van over oordeelde of zo. Helemaal niet, nee.
Nee, ja, dat vind ik wel echt heel fijn om te horen.
Omdat
ik dat echt anders heb opgevat. Ja. Ik heb echt jaren gedacht... dat ik jou echt tot in het diepste heb beledigd.
Oh nee, echt niet.
Toch wel fijn om te horen dat dat niet zo is dan.
Nee, dat is echt niet zo geweest. Ja. Nee.
Soms is het niet te geloven dat je ergens in het verleden totaal anders over dacht. Ik ben Ruben van Haften, radiomaker, geloofsverlater en zoon van een dominee. Wout van Haften. En deze podcast maken we samen om elkaars perspectieven op het leven beter te leren begrijpen.
Ik wil wel een gesprek, alleen ik wil niet mezelf moeten verdedigen.
Nee, tuurlijk niet.
Ik wil best weten waarom ze dat toen zo deden. En dan zeggen mensen nu, ja, maar jij bent ook geliefd en jij bent ook dit, terwijl dat toen niet bleek.
Ja, dat is geen antwoord op jouw vraag vanuit je hart. Want die vraag die zit jou dwars. En dan moet je niet met zulke vrome verhaaltjes komen.
Ja,
dan moet je
en dat
niet
gebeurt wel elke keer.
Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar dat gebeurt door mensen die niet meer inzicht en overzicht hebben over moeilijke vraagstukken. En daarvoor moet je bij mensen zijn die dat wellicht wel kunnen.
Dit is niet te geloven.
Maar nu ik terugdenk en dan weet dat ik inderdaad dingen heb gezegd als... nou ja, je mag wel homo zijn, maar het niet doen. Terwijl ik dus ook zelf met die gedachten zat. Want dat had ik natuurlijk wel in die tijd.
Ja.
Dat ik wel daar zelf erg mee struggelde.
Mm-hmm.
En daarom dacht, maar als ik nu me een beetje verzet tegen andere homo's... zoals jou dus bijvoorbeeld, dat ik daardoor voor mezelf een beetje bevestigd dat ik het niet ben.
Ja, precies. Ja,
want dan ben je een goede christen. Maar vrij snel nadat ik de kerk had verlaten, was voor het eerst dat ik dacht, ja, ik zeg gewoon dat het zo is. En ik snap dus niet zo goed waarom ook ik dacht, ja, maar wat Pascal doet is niet goed. En omdat ik met Pascal omga, ben ik ook niet goed.
Oh ja, dat is een beetje smet. Ja, dat is wel een stukje collectivisme, denk ik, in een religie. Hè? Dat wij principe...
Ja.
Want als je met mij omgaat, dat is niet alleen smet op jou, maar misschien ook voor de gemeenschap. Of voor jouw vader, die eventueel natuurlijk dominee is.
Van, ja.
Wat betekent dat dan voor mijn ingroep? Voor degene die...
Als Ruben met een openlijke homo omgaat.
Hier over straat loopt, is die dan ook homo? Oh, god. En dan gaat iedereen natuurlijk praten. En binnen een dag in Schaafzonde weet iedereen de vermoedens dat Ruben eventueel besmet is met homofilie.
Maar dat is denk ik ook precies het probleem wat ik hier had. Mensen weten wel heel snel dingen.
Ja, ja, zeker.
Ja. Ja.
Als gelovige accepteerde ik homoseksualiteit niet, terwijl ik zelf met mijn geaardheid worstelde. Ik wist goed dat mijn christelijke omgeving het niet zou waarderen en ik dacht dat God het ook niet zou accepteren. Maar als ook God het niet accepteert, waarom ben ik dan eigenlijk bi? Had God me niet kunnen genezen?
Hi.
Hey. Hi Ruben.
Ik ben Tony.
Hi Tony, wat fijn dat we er mogen zijn.
Mijn vader en ik zijn in Zeeland, bij Tony Kramer. In 2015 was hij landelijk in het nieuws.
Afscheid nemen van je homoseksualiteit vanwege God. Het overkwam ook Tony Kramer en hij vertelde zijn verhaal aan de EO-jongerenwebsite Beam. Dat bleef niet onopgemerkt en op sociale media ging het los. Tony is hier om zijn persoonlijk verhaal verder toe te lichten. Welkom. Dacht je toen meteen, dit is God?
Dat moet God zijn, omdat ik zo op mezelf gericht was. En van mezelf had ik dat leuk moeten vinden. En ik had altijd dit soort ordinaire toestanden heel leuk gevonden. En opeens niet meer. Weet je, het staat nergens in het artikel dat ik genezen ben. Maar ook niet dat het een ziekte... Want genezen doe je alleen van de ziekte. Mm-hmm. Nou, homoseksualiteit is toch geen ziekte, jongens. Daar zijn we nu toch wel achter
nee,
met z'n allen.
Nee, dat denk ik ook. Denk je dat God het niet goed vindt als jij een homoseksuele relatie hebt?
Ik denk niet dat het is wat God van mij wil.
God heeft je toch gemaakt zoals je bent?
Ja, zeker.
Dan hoort dat er toch bij?
En waar ik voor gemaakt ben, om te leven tot zijn eer als zijn kind.
Ik denk dat een van de meest waardevolle en bijzondere dingen in je leven is een relatie aangaan met een ander. En dat ontzeg jij jezelf nu?
Nee, voor mij is het meest waardevolle een relatie met de Heer aangaan en hem in mijn leven laten.
Op de bank bij Jinek vertelt hij dat hij zich door zijn geloof niet meer homoseksueel wil gedragen.
Vooral in christelijke zin werd echt omarmd, dit is een genezen homo.
Ja, nou en dat was op een gegeven moment wel heftig. Want op een gegeven moment kreeg ik ook te maken met dat bijvoorbeeld jonge homoseksuele mannen hier uit Zeeland naar me toe kwamen. En die zeiden van ja Tony, mijn moeder zegt dat ik kan genezen. Want bij Tony Kramer is het ook gelukt. Ja. Nou, dat je dan eigenlijk als soort trofee of voorbeeld wordt gebruikt. Wat eigenlijk helemaal niet zo is. Maar ja, waar een ander wel mee te maken krijgt.
Ja. Hoe was dat om die prijs te zijn?
Ja, Nou, wat me vooral zo verbaasde, dat mensen zo makkelijk je ophemelen. Zo beïnvloedbaar zijn en zich zo makkelijk laten meeslepen in iets wat ze helemaal niet zelf geverifieerd hebben of onderzocht hebben. En dat vond ik heel psychologisch gezien heel interessant om dat waar te nemen, hoe dat werkt.
Ja.
En dus ik koppel dat los. Het is niet dat het me emotioneel heel veel deed.
Wat ik goed vond, dat jij krachtig verzet aantekende tegen het feit dat je als genezen homo werd aangemerkt.
Ja, klopt.
En ik begrijp dus niet dat zoveel mensen daar, ja, dat zie je bij alle mogelijke verschijnselen in de maatschappij, ook nu tussen de oorlogen die tussen volkeren en delen van volkeren woeden, dat de mensen daar hun eigen interpretaties aan koppelen, zonder echt goed te luisteren wat die ander nou eigenlijk zegt.
Klopt.
En ik vond dat echt sterk van je, moet ik eerlijk zeggen, hoe je dat weerlegde.
Tony is inmiddels geen christen meer, maar houdt zich nog wel bezig met spiritualiteit. Zo verkoopt hij kristallen en edelstenen en organiseert hij voor bezoekers avonden om de krachten hiervan te ervaren.
En wat was dan de reden dat je uiteindelijk zei, dit klopt toch niet?
Wat uiteindelijk de hoofdmotivatie was voor mij om uit de christelijke traditie en kringen te stappen, was niet mijn geaardheid. Het was niet van, ik wil weer praktiserend homoseksueel zijn, daarom stap ik uit die kringen. Nee, dat lag eigenlijk nog een laag dieper, die motivatie. Ik voelde namelijk, ik ging helemaal mee in het geloof, echt oprecht, vanuit een vrije wil. Maar op een gegeven moment werden mijn vragen toch niet beantwoord en bleef het allemaal een beetje in een cirkel hangen met dezelfde argumentaties. En ja, ik ben altijd heel onderzoekend geweest van mezelf. En ik neem geen genoeg met een half antwoord. Dus op een gegeven moment voelde ik van oké, het kan niet bestaan dat er één algemene waarheid überhaupt bestaat en dat één groep die in pacht zou hebben, of dat het in één boek zou opgeslagen zitten. Dat kon er bij mij niet meer in. En ik voelde ook, er is meer dan alleen Vader, Zoon, Heilige Geest, Jezus gestorven aan het kruis en die brengt het eeuwige leven en dat is de weg. Ik denk, nee, er is meer dan dat. En het voelde alsof in die christelijke kringen, er lag wel een mooie basis, er lag daar een mooi fundament. En er zaten zeker waardevolle zaken in. Maar ik voelde van, ik stoot met mijn hoofd tegen een glazen plafond. En verder ontwikkelen dan dat glazen plafond, dat lukt niet hier in deze kringen. En daarom heb ik er toen voor gekozen om eruit te stappen, buiten die kaders te gaan kijken van de Bijbel en de kerkelijke kringen, om me verder spiritueel vrij te kunnen bewegen en ontwikkelen. En dat doe ik nu al 5 jaar, denk ik.
Ja. Als het over acceptatie van allerlei soorten mensen gaat, schiet ik vaak in de aanval en reageer ik verontwaardigd als iets niet gewoon wordt geaccepteerd. Wie ben jij om iets over mij te vinden? Maar Tony gaat daar heel anders mee om.
Buiten het oordeel blijven. Buiten het oordeel blijven. Dus je connect met je eigen kern, of het nou is in Christus of in de spiritualiteit of in die multidimensionale ziel of whatever, daaruit leef je en je blijft buiten het oordeel vandaan hoe een ander dat invult. En zo pas ik dat ook toe in mijn eigen leven, bijvoorbeeld als ik naar mijn familie kijk. Bijvoorbeeld, ik heb een opa en oma, die zijn van de gereformeerde gemeente en heel overtuigd in die leer. Dat is hun leven, dat is hun realiteit. Toen ik uit de kast kwam tussen haakjes en ik kwam daar de eerste keer weer op de koffie, zeiden ze, Tony, we houden net zoveel van je als anders. Hey, dat maakt niet uit, want die geaardheid, dat is wat het is. Hey, dat hoef je ook niet van te genezen. Maar de praktijk kunnen we niet achterstaan. Dus stel dat jij een vriend zou hebben of een relatie met een man, dan kan je die niet meenemen bij ons op verjaardag of bij ons op de koffie in huis. Want dan hebben wij deel aan de zonde die jij begaat.
Maar dat is toch pijnlijk?
Nou, kijk, en dit is dus de reactie die ik dan altijd krijg als ik zoiets zeg.
Ja.
Maar wat zeg ik? Opa en oma, dit is jullie realiteit. Dit is jullie wereldbeeld. Dit is jullie heilige overtuiging. Dat is hun leven. En dat heb ik ook maar te respecteren. Ik wil gerespecteerd worden. Waarom verdient die ander dat respect niet? Je moet de wereld niet willen veranderen naar hoe jij het zou willen zien.
Nee.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En je moet ook mensen niet willen veranderen in hun opvattingen.
Nee.
Dat is aan ieder individu zelf.
Maar dat is dus het lastige. Want ik heb ook in mijn geaardheid mezelf heel vaak veroordeeld.
Ja, nou dat was dus jouw pakket en jouw proces. En ja, de lessen die jij te leren had voor jezelf. Hoe ik er nu in sta, is vaak wat mensen niet verwachten.
Okay.
Zo zou ik erin willen staan.
Ja, dat kan confronterend zijn.
Ja, dat is waar.
Die snap ik wel.
Het ogenschijnlijke gemak waarmee Tony de visie van gelovigen over zijn geaardheid naast zich neerlegt, is hoe ik er zelf ook in zou willen staan. Maar dat is niet makkelijk. Mijn vader en ik veranderen door alle gesprekken die we voeren.
Hoi Ruben, papa.
Oh, hoi, hoe is het?
Ja, wel goed.
Een paar dagen na ons bezoek aan Tony bel ik mijn vader op.
Ja, mooi.
Ik had vanmorgen een dienst natuurlijk. En dat is even, laat ik zeggen, een van de laatste inspanningen van de afgelopen tijd.
Ja.
En nou wordt het een beetje rustiger.
Ja. Dus, ik wilde weten wat je nou nog vond van Zeeland.
Ik vond het wel verfrissend dat hij, met name wat hij van zijn opa en oma vertelde, dat die tegen hem hadden gezegd hoe ze erover tegenover stonden. Maar dat hij ook, laat ik zeggen, onder woorden bracht hoezeer hij het van belang vindt dat hij ook zijn opa en oma in hun waarde laat en respecteert. Dat vond ik heel boeiend. En ik heb natuurlijk ook gezegd dat jij daar anders over denkt. Maar Ruben, in alle eerlijkheid, jij kan alleen maar zelf bepalen wat je van betekenis acht. En er zullen ook invloeden zijn in jou, net als in mijn leven, die, alle rimpelingen in een andere kant kunnen sturen. Je weet dat van mij dat ik een heleboel dingen, dat ik daar veranderd ben.
Ik had wel het idee dat jij, hoe hij over het christendom praat, over jouw geloof, dat jij zou willen dat ik ook zo dacht.
Nou, ik vond het wel mooi om te horen. En dat zou inderdaad heel fijn zijn. Maar nogmaals, ik laat dat bij jou. Dat jij wat minder moeite had, zou hebben met het respecteren van onze geloofsuiting. Omdat jij daarvan zegt, ja, dat is eigenlijk allemaal achterhaald. Even kort door de bocht samengevat.
Ja. Ik begin dat wel steeds meer te krijgen voor jouw geloof, denk ik, door deze opnames.
Ja, ik denk ook dat dat gewoon zich moet ontwikkelen. Er zijn eenmaal dingen in je leven waar je mee wat uitgangspunten zijn geworden. En je zult merken dat bepaalde dingen zich soms ook ontwikkelen in een andere richting. Dat je, ik ben natuurlijk een stukje ouder nou geworden, maar ik merk bij mezelf dat ik wel nog voluit ga van datgene wat ik geloof. Dat ik toch in mijn relatie met andere mensen veel milder ben geworden.
Ja, maar jij denkt dus wel dat deze podcast kan helpen in meer respect voor elkaar?
Ja, dat denk ik wel, Ruben. Zeker ook omdat hij dat zo... Het was heel, heel verrassend hoe hij dat onder woorden bracht. Dat vond ik heel sterk. En ik denk dat het heel belangrijk is, omdat wij dat naar elkaar ook toe proberen. Maar ik denk dat hij dat sterker en scherper onder woorden bracht, in een goede zin, dan wij dat tot nu toe gedaan hebben. Ik vond het heel goed.
Maar
ik
denk,
heel sterk.
Ik denk ook dat jij nooit 100% mijn geaardheid kan accepteren en ik niet 100% jouw geloof.
Nee, die acceptatie die wordt bepaald door de interactie en door de communicatie die je met elkaar hebt. Als je natuurlijk alleen maar terugvalt in je idiooms en in je uitgangspunten, ja, dan wordt dat op een gegeven moment scherp tegenover elkaar gezet. Het gaat juist om die verbinding, zoals dat woord tegenwoordig veel gebruikt wordt. Hè? Daar gaat het natuurlijk om. En die is er natuurlijk, die is er bij ons. Ja, 100% accepteren, daar blijf ik altijd vragen over. Dus ik vraag me of dat ook moet. Het gaat om de loyaliteit naar elkaar toe. Daar gaat het om, hè? Toch?
Ja.
En ik vind het verrassend dat je zegt van ja, ik merk bij mezelf ook een bepaalde evaluatie. Hè?
Ja, maar jij ook. Merk jij ook al dat je anders
bent?
Ja,
zeker.
Waarover denk jij dan nu anders?
Nou ja, over het onderwerp waar we nu over spreken. Ik bedoel, ik ben er ook milder in. Ik ga er niet over. Ik hoef dat niet te beoordelen. Dat hoef ik niet te doen. Daar ga ik niet over.
Ja, maar ik merk ook wel dat ik het erg moeilijk vind steeds, die podcast. In de zin van dat ik elke keer iets heb van... Ik word ook soms wel bevestigd in mijn denken, zeg maar.
Ja.
Maar dat zal jij ook wel hebben.
Ja, dat heb ik ook, ja. Trouwens, ik heb het ook nog tegen jou gezegd, geloof ik, hè?
Ja.
Bij hem thuis in de kamer.
Ja, ook tegen hem, want jij knuffelde hem. Dat vond ik wel opvallend, trouwens.
Op het eind?
Ja.
Toen we weggingen, ja.
Ja, dat doe je niet zo snel.
Nee, maar dat ging spontaan, Ruben. Dat ging spontaan, ja.
Onze standvastige hakken lijken stap voor stap wat uit het zand te komen. Maar er zijn nog tal van kanten aan geloven en niet geloven waarin we elkaar nog niet kunnen vinden. Waarom maken christenen namelijk vaak wonderlijke dingen mee en ik niet? Dit is hoofdstuk 4, wonderen.
Ik heb vaker bijzondere ervaringen meegemaakt die ik als een wonder ben gaan beschouwen. We zouden op vakantie gaan, ik had net een andere auto. En die had een beurt gehad bij de garage. Onze jongste dochter die kon toen net lopen. En ik had heel zorgvuldig het tuinhek dicht gedaan, zodat ze niet buiten het hek zou kunnen komen. Maar ik had niet gezien dat zij het hek wel had opengemaakt. Op het moment dat ik de auto startte, was ze achter de auto. Maar de auto wilde niet starten. Ik belde de garage omdat we, zoals ik zei, met vakantie zouden gaan. En die kwam eigenlijk vrij snel, keek onder de motorkap. Hij zei, meneer Van Haften, start maar, want nu start hij weer. En ik startte de auto en inderdaad, hij deed het weer. En ik vroeg natuurlijk, ja, maar hoe kan het dan? Want hij startte helemaal niet. En bovendien, onze kleine dochter, die bleek achter de auto te staan. Met andere woorden, ik moet er niet aan denken dat die auto wel was had gestart. Want dan zou ik haar echt overhoop hebben gereden. Het is meer dan dat, maar zeg maar, er zat... In het hele startmechanisme zat er een zandkorrel die heeft de vonk tegengehouden, waardoor je niet kon starten. Dat zijn dingen die je bijblijven, waar je later van denkt van hoe bestaat het, hoe is het in de wereld mogelijk? Als christen was ik ook gewend, en dat ben ik nog gewend, om voor de dingen die gewoon zijn, maar ook die bijzonder zijn, toch God te danken. En dat heb ik ook gedaan, maar nooit begrepen. Waarom dat zo ging, zoals het ging. En dat had ook anders af kunnen lopen. Nou, dat maakt mij stil. Wonderen maken mij altijd stil.
Als kind geloofde ik ook in wonderen. Hulp van boven wat we niet kunnen besturen. Nu vind ik het onethisch om mensen erin te laten geloven. Die afhankelijkheid van het hoge, daar kan ik met mijn hoofd niet langer bij. Je moet je eigen keuzes maken en je niet laten leiden door het onverwachte.
Nou, allereerst hartstikke leuk om hier te mogen zijn, om aan te mogen schuiven bij jullie.
Dit is evangelist David de Vos.
Ik ben David de Vos, ik ben 37. Ik ben,
In zijn diensten zijn mensen tot genezing gekomen van verschillende kwalen.
Je neemt nog niet op volgens mij.
Je hebt helemaal gelijk. Goed dat je het zegt.
En Timon Krause is mentalist en goochelaar.
Ruben, hey, dankjewel.
Hij zegt ook mensen wonderen te kunnen laten ervaren en mensen te kunnen genezen. Maar bij hem is het een psychologisch trucje en niet iets van hoger hand.
Een mentalist betekent eigenlijk dat je de menselijke geest, dus je eigen geest en de geest van de ander, op zo'n manier snapt dat je dat tot je eigen voordeel en tot voordeel van de ander kan gebruiken in de dagelijkse communicatie. En ik doe dat dan specifiek op het podium als entertainer. Dus ik gewoon, ja, stage entertainer.
Ja. Geloof je wel in bovennatuurlijke dingen of helemaal niet? Wonderen, genezing.
Ik geloof dat er dingen zijn die we niet kunnen verklaren. Niet omdat ze bovennatuurlijk. Ik vind het woord bovennatuurlijk vind ik moeilijk. Omdat eigenlijk alles zodra het bestaat. Als je natuurlijk als dat beschouwt wat in de wereld kan bestaan. Heb je niets dat kan bestaan dat bovennatuurlijk is. Zodra het bestaat is het deel van de natuurlijke. Ja, gewoon van het geheel van de wereld. Dus ik geloof dat er dingen zijn die we op dit moment nog niet snappen en nog niet kunnen verklaren. Ik geloof ook dat er best dingen zijn die we vaak verkeerd verklaren, waar we een verklaring aan geven, gewoon omdat we geen andere verklaring daarvoor hebben. Maar ik geloof persoonlijk heb ik geen reden om, en ik denk dat dit jouw vraag is, heb ik geen reden om in een god of om in bepaalde energieën of chi of wonderen als divine intervention te geloven op dit moment.
Waar Timon zijn psychologische kennis gebruikt, vraagt David de hulp van boven om wonderen te laten gebeuren.
Ik ben echt fan van Jezus en wonderen horen bij hem.
Wat is jouw definitie van wonderen?
Mijn definitie van een wonder is eigenlijk dat het iets is wat buiten mij om gebeurt in zijn grootsheid. Dus waar ik geen grip of vat op heb, maar wat me overvalt. En wat ik dus niet heb kunnen organiseren, maar wat gegeven wordt als cadeau.
Dus het hoeft niet per se een christelijk iets te zijn.
Kijk, christelijk iets, dan label je het gelijk.
Nee, ja.
Het hele leven is een wonder. Voor mij.
David lijkt niets op te leggen, maar zegt wat er op zijn hart ligt. En volgens hem kunnen er dan bijzondere dingen gebeuren. Zo ontmoet hij tijdens een reis naar Ivoorkust Ismaël. Een blinde jongen. David begint te bidden voor de aanwezigen. En opeens begint uit de menigte Ismaël hard te juichen.
Je ziet het ook op beeld. In dat filmpje zie je hem totaal ontploffen in zijn emotie.
Ja.
En dat komt omdat op dat moment zijn ogen opengaan. Ik heb hem niet aangeraakt. Ik heb op afstand eigenlijk alleen maar gezegd, joh, laten we van de hemel ontvangen. En dan zeg ik tegen de mensen, joh, kom eens vertellen, wat is er gebeurd? En toen kwam hij het podium op, vertelde emotioneel zijn verhaal. Ik heb hem omhelst. Maar het is iets, wat doet het met mij?
Ja.
Ja, ik sta er bijna kijken naar. En ik snap er niks van.
Ja.
Maar ik vind het prachtig en heerlijk. En ook, ik word dan zo overwhelmed van wat ik zie. Ja.
Maar je zegt zelf al dat je dat niet begrijpt.
Nee.
Is dat dan niet iets frustrerends?
Het is heel frustrerend. Want als ik het zou weten, zou ik het steeds doen.
Ja.
Het mooie is, al is het verklaarbaar, stel je voor dat er dus een manier is om een wonder te ontvangen.
Ja.
Ook dat is een cadeau. Maar laten we wel wezen, je zou maar ziek zijn.
Ja.
En je wonder ontvangen op die manier. Nou, dank je wel. Maar tegelijkertijd, als je naar de dokter gaat, omdat je kanker hebt.
Mm-hmm.
En je zegt tegen de dokter, kun je me helpen? En de dokter zegt, ik ga mijn uiterste best doen. En er is een behandeling. Maar aan het einde zegt de dokter, joh, ik kan je niet meer verder helpen.
Mm-hmm.
Dit was het. Meer kan ik niet voor je doen. Het feit dat de dokter dat wel eens zegt tegen iemand, is nooit een reden voor alle mensen om nooit meer naar de dokter te gaan.
Precies, ja.
En dat is een beetje het spanningsveld, dat op het moment dat de gebedsgenezer zegt, ik zal voor je bidden en ik zal vragen of God je wil genezen.
Ja.
Dan zeggen we, nou, wat een valse hoop. Ja, Waarom is dat valse hoop? Als ik naar de dokter ga en de wens dat de dokter mij helpt, maar ik weet ook niet of de dokter mij echt kan helpen, is dat dan ook niet valse hoop?
Maar daar is
of zijn we dan bezig? Natuurlijk. Ja, maar dat is het punt. Of zijn we gewoon bezig met elkaar om mensen beter te maken? Mijn zoontje heeft in het ziekenhuis gelegen toen hij een maand of 9 was. En toen had hij een of andere hele nare infectie. En dat achteraf bleek dat de ziekte van Kawasaki te zijn geweest. En toch voelde ik me bovennatuurlijk gedragen in die periode. Ik voelde me gesterkt. En als ik de Bijbel opensloeg, dan stonden daar woorden van bemoediging. Die me lieten weten van we gaan hier doorheen komen met elkaar. Ja. Ik was voor een vergadering ergens anders in het land. Toen die werd opgenomen in het ziekenhuis. En een vriend van mij had hem gebracht. En toen ik aankwam in het ziekenhuis, toen lag hij echt doodziek op zijn buikje. En toen hoorde hij mijn stem in de ruimte. Toen kwam zijn kopje omhoog. Nou ja, weet je, die dingen vergeet je niet meer.
Dat is een wonder.
En dan ben ik zo dankbaar voor een arts die op dat moment dan de boeken induikt. Die ook zegt, ik weet het niet, maar ik ga zoeken. En die komt dan, hij zegt, volgens mij is dit. En volgens mij moeten we dit doen. En dat ontvangen wij de hand van God. Maar ook die mensen ben ik super dankbaar.
Heb je op zo'n moment dan meer vertrouwen in God of in de artsen? Of is dat voor jou een soort samenwerking? Ook al zijn ze dan wel of niet gelovig.
Mijn correcte antwoord is, ik vertrouw altijd in God.
Ja.
Maar soms wankel ik wat van binnen. Dan denk ik ook, Heer, gaat u dit nou voor mij oplossen? Of ben ik eigenlijk toch heel blij met dat tabletje wat me helpen gaat? En dan kom je dus in die strijd van binnen. Ja. Betekent het dat als ik een tabletje neem, dat ik God dan niet vertrouw? Maar dat is eigenlijk die religieuze wereld waar die discussie gaat. Mm. Dat is waar, het is goed of dit is fout. Dit is niet oké en dat mag niet. Stop it. Ontvang het leven en ontvang wat je ontvangt als uit de hand van God. Ik ben absoluut overtuigd dat God ook in de wetenschap is.
Ja.
Ik zeg ook al wel eens, Jezus en de dokter gaan door één deur. Ze hebben alle twee hetzelfde doel en dat is mensen beter maken. Mm-hmm. En dat is waar het gevaar ligt van de discussie, dat het of het een of het ander is. Ja. En ik geloof dat de wetenschap ook helpt in het onderzoeken van hoe dingen zijn. Alleen de wetenschap kan mij niet op hartsniveau meenemen. Snap je wat ik bedoel? Nee. En dat is eigenlijk daar waar ik... het kwijt ben met mijn redenaties en eigenlijk niet meer volgen kan en niet meer zeker weet, dan ga ik naar binnen toe. En dan ga ik dus op dat niveau proberen na te denken, te voelen en te ontvangen.
Ja.
En dat is voor mij wat geloven inhoudt. En dat maakt ook dat ik daar dan soms een afslag neem. Dat ik zeg, joh, ik weet het niet meer, maar ik vertrouw.
Het handelen van de dokter wordt ook aangestuurd door God, zegt David. Maar Timon ziet dat anders. Ook in de compleet verklaarbare wereld kunnen bijzondere dingen gebeuren.
Voorbeeld, ik heb ooit iemand gehypnotiseerd op een event. En ik zei tegen hem, je linkerarm gaat zo meteen... Je stelt je voor, er zijn ballonnen hangen aan je linkerarm. Je linkerarm gaat zo meteen de lucht instijgen. Dat is gewoon heel simpel, hypnotisch fenomeen. En hij had zijn ogen gesloten en ineens begon zijn arm de lucht in te stijgen. Tak, tak, gaat naar boven, gaat omlaag. Ik ben wakker gemaakt daarna en hij zei, wauw, dit was ongelooflijk. Ik zeg, hoezo? Ja, mijn linkerarm is sinds 5 of 6 of 7 jaar geparalyseerd. En je hebt me genezen. Ik zeg, nee, ik heb je zeker niet genezen. Er was niets aan de hand. En wat daar volgens mij is gebeurd... en ik heb ook een vriend die heeft een vergelijkbare ervaring gemaakt. Wat daar is gebeurd, is dat hij zijn arm waarschijnlijk allang had kunnen bewegen. Het was gewoon mogelijk. Ja. Maar hij heeft het door gewente, omdat je op een gegeven moment raak je gewoon aan gewend om die arm niet te bewegen, om in een bepaalde positie te houden enzovoort, heeft hij zijn arm zichzelf overtuigd dat hij zijn arm niet kon bewegen. En in hypnose heeft hij dus was die kritische factor er niet meer. En hij heeft eigenlijk, misschien heeft hij ook geloofd dat hypnose je kan genezen. Dus hij heeft ineens een ander kader waarin hij ervaring maakt. De arm gaat omhoog en hij denkt van wow, Timon heeft me genezen.
Zou je kunnen zeggen, Timon, dat er dan een mentale blokkade wordt opgeheven? Kun je dat zeggen?
Dat is volgens mij precies gewoon wat er gebeurt. Ja, dat de mentale ook. Dat de blokkade, tenminste, blokkade daar niet is fysiek. Ja, maar dat het alleen maar in je hoofd. Niet. Je hebt je overtuigd. En het is gewend. Je bent in die routine geraakt. En...
Ja. Misschien was er ooit een blokkade. En is het later een vermeende blokkade geworden.
Precies.
Ja. En die wordt dus opgeheven omdat je dat bewust wordt gemaakt.
Precies.
Dan blijft het voor mij even goed een wonder.
Voor mij blijft het wonderlijk. Het blijft, ja, wonderlijk, ja, maar het blijft
die term gebruiken, ja.
Niet onverklaarbaar. En daar zijn we ook weer bij het antwoord dat jij dat wonder op dat moment waarschijnlijk in relatie zal zetten tot God. Mm-hmm. En ik zal het niet doen.
Mis ik dan iets volgens jou? Dat ik wel vertrouwen heb in de artsen en dan niet in God, waar jullie dan wel in geloven?
Nou weet je, die vraag die zou de suggestie kunnen wekken dat ik jou iets wil opleggen. Hmm. En volgens mij is dat hetgene waar je zo'n hekel aan hebt.
Ja, precies. Ja. Nee, absoluut. Ja.
Dus dat zal ik nooit zo tegen jou zeggen.
Nee.
In jou is nog altijd een zoektocht.
Ja, zeker.
Anders maak je ook niet dit soort podcasts.
Daar gaat deze hele podcast over.
Een zoektocht naar het spirituele. Want wat ziet, hoort of merkt mijn vader wat ik niet zie, hoor of doorheb? In de volgende aflevering probeer ik me open te stellen voor iets wonderlijks.
We gaan het wetenschappelijk aanpakken, dus we gaan het één keer testen zonder koek en één keer testen
met koek.
Timon hypnotiseert me.
Dit is bizar.
Merk je het verschil?
Je krijgt mij nu niet omver.
We zoeken uit, waar komt de drang van mensen naar spiritualiteit vandaan?
Met dat verloren gaan van religie, dat we misschien wel meer verloren hebben dan we soms willen zeggen of toegeven.
En ik spreek met andere kerkverlaters over het loslaten van alle dogma's waarmee je bent opgegroeid.
Zodra er iemand wrikt aan waarom ik niet meer wil geloven, komen al mijn oude ideeën toch weer overeind te staan. Dus oh, inderdaad, ik ga naar de hel en ik ben niet goed.
Niet te geloven is een podcast van mijn vader Wout en mij, Ruben van Haften, in samenwerking met Audiohuis. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan, als je wil, een recensie achter en geef de podcast sterren. Ook horen we graag jouw verhaal. Reageren kan via mijn socials, @Ruben van Haften. Alle credits vind je in de show notes.